Geliefde gemeente, namens uw kerkraad maken wij u het volgende bekend. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de schuldbelging en de derde is bestemd voor de diaconie. Ook is er in de hal van de kerk een evangelisatiebus. De Heere zegene u en uw gaven. De Gouden Bazaar heeft het mooie bedrag van €21.404 opgebracht. Na de Heere, allen die hieraan hebben meegewerkt, hartelijk dank. Op de ledenvergadering van zaterdag 11 april zijn de broeders Hesselbrands, Teun Pasterkamp en Henry de Vries gekozen voor het ambt van ouderling. De broeders hebben het ambt aanvaard. Bevestiging vindt plaats op zondag 31 mei in de morgendienst. Woensdag 22 april is er in de Elimkerk om 7:30 avonds de jaarlijkse avond van bezinning en gebed voor Koningsdag, georganiseerd door de Contactraad Reformatorische Kerken op Urk. Dominee A.A. Egas hoopt in deze bijeenkomst voor te gaan. En ieder wordt hartelijk uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Dan op vrijdag 1 mei gaan we Escape Room spelen met de jeugd van 16 tot 18 jaar oud. Aanmelden voor deze activiteit kan bij Klaaspost tot, let op, vrijdag 24 april. We beginnen om 6 uur 's avonds in de kerk en zijn rond 10 uur 's avonds dan weer terug op Urk. Zaterdag 16 mei organiseren we een mannendag voor alle mannen vanaf 18 jaar. Voor meer informatie kijk op de website en aanmelden hiervoor kan tot 30 april. Voor de genoemde datum geldt zo de Heere wil en wij leven. Verder wensen wij u als gemeente hier en thuis een rijk gezegende dienst toe en is de voorzang uit Psalm 68 vers 1.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouw getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 35, daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mij bestrijden, toch tekeer. 35, vers 1. Gemeente, we luisteren naar het woord van de Heer. Het komt tot ons uit Johannes 20, vers 11 tot en met 18. En als dat gelezen is, dan zingen we in aansluiting erop Psalm 40, het achtste vers. Verheug het volk, verblijd aan alle heren die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vriend in de mond, de grote God, zij eeuwig lof en eer. En wat er verder volgt in het u genoemde vers. En als we dat gezongen hebben, dan doen we een beleid van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? En zij zeiden tot hen: omdat zij mijn heren weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat dit Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: heren, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Ieder spreken nu met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, wij gaan letten op Johannes 20, vers 11 tot en met 16. Ik lees nog even vers 11 voor en de rest komt zo. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als ze dan weende, bukte zij in het graf. En wat er dan dus verder volgt. Laat ons nu het heilig aangezicht van de Heere zoeken en vragen om zijn onmisbare zegen over deze eredienst. Heere, wij hebben het uitgesproken naar elkaar dat uw zegen onmisbaar is. Doordring ons daarvan. Laat dat voor ons helder voor ogen staan. Dat we zonder uw zegen niets beginnen. En daarom willen we ons als afhankelijke mensen voor u neerbuigen en vragen, Heere, schenk het uit genade om Christus wil. Onverdiend is het, Heere, dat belijden we. We maken elke dag onze schuld ten diepste groter. We kunnen er zelf alleen maar negatief in staan wat betreft dat betreft. We kunnen het probleem van de zonde zelf absoluut niet oplossen. Integendeel. Maar u, grote God, genadige Heere, heeft een weg uitgedacht in uw veelgeliefde Zoon om deze zonde op te heffen in vanwege het kruisoffer van de Heer Jezus Christus. Eén ding is nodig en dat komt ook uit u. Het geloof in u. Heer, laten we daarom vragen. Schenk ons geloof wat aansluiting krijgt op de belofte Gods. De belofte Gods laat onze kaalheid zien. De belofte Gods laat zien dat we leeg zijn. Dat we niets hebben aan te dragen. Maar dat alles van uw kant komt. Heere, wat een wonder dat u dat doet. En dat u dat ook nu weer betoont. Sowieso al als we nu als kerk, als gemeente weer bij elkaar mogen komen rondom het geopende woord van u. Geef de bediening van de Heilige Geest. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind. Beide. De wind van de ontdekking en ook van de vertroostende, zoete liefde in de Heer Jezus Christus. En daar had Maria Magdalena toch werkelijk behoefte aan. Heere, geef ons inleiding en inleving ook, wat dat betreft. Want het is wel nodig om dat paaswonder ook op dat punt te leren verstaan. Geef dat bij jong en oud. Wij bidden ook voor jonge mensen dat ze dat mogen zien. En er zullen er zeker ook zijn die dat mogen zien. Maar we bidden ook voor die anderen. En voor diegenen die het zien, ook voor verdieping daarin. Wij hebben het allemaal zo nodig om te leven van genade. Om te leven uit het paaswonder. Niet zonder gekruisigde, nee. Want het hangt alles met elkaar samen. Kruis en opstanding horen onlosmakelijk bij elkaar. Heere, zo komen wij in de voorbeden ook voor deze gemeente. We bidden ook, geef u op uw tijd en wijze nog een knecht des Heren. Ze hebben al wat aantal teleurstellingen, als ik het goed heb, moeten incasseren. Dat moet je steeds weer leren. En dat valt lang niet altijd mee, denk ik. Maar wil u geven, Heere, dat we niet mismoedig worden. Maria Magdalena moest eigenlijk ook wel wachten. Maar u hebt ze verrassend bezocht. Doe dat ook als gemeente nog niet verdiend. Zeker niet. Maar u wil het doen. Laat er nog één mogen zijn, wie ook maar, die herdenstaf mag opnemen. En laat dat gebed er niet alleen zijn bij de Broeders Kerkraad, maar ook gemeentebreed. We bidden ook voor hen die meeluisteren of meekijken of hoe het ook is. Uw woord horen, zalig zijn zij die uw woord horen en bewaren in het hart. We bidden voor de kerkelijke situatie in deze wereld. Die is niet zo florisant. Al zijn de plaatsen waar het geloof opbloeit zonder meer, geldt dat toch in het algemeen niet in de West-Europese sfeer. Heren, laten we niet indommelen. Laten we niet lauw worden. We hebben zoveel, maar we kunnen ons er ook op beroemen. We kunnen er ook op berusten. Laat dat niet het geval zijn, Heren. Laten we in grote armoede tot u komen. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En dat is de verkondiging ook vanmiddag. Geef dat uit genade. Wil uw knecht helpen als hij voor de derde keer uw woord verkondigt. Laat het door hem tot vreugde zijn en tot opbouw en stichting van de gemeente alhier. Heren, wees met hen die in oorlogsgevaar verkeren. Wat moet dat niet allemaal betekenen voor moeders en vaders als hun zoon niet meer terugzien. Of moeder of vrouw die de man nooit meer zal omhelzen. Het zijn aangrijpende zaken. En het gebeurt. Men heeft het ervoor over. Poetin voorop. Wil niet anders dan groot en machtig zijn. En zo zijn er veel meer leiders. We noemen ze niet met name, dat is ook niet nodig op zich. Het gaat om het verschijnsel dat mensen zichzelf uitvergroten. Met een mago-gedrag. En waarbij ze niets ontzien. Bewaar ons er overigens ook voor. Want wij kunnen dat ook doen in kleinschalig opzicht dan. Bewaar ons daarvoor, want wij zijn er ook toe in staat. En we bidden voor bekering, ook voor die mensen die aan het roer staan en die misschien helemaal geen enkele behoefte hebben aan u en uw leiding. Heren, u regeert, dat is zeker. U regeert. Ook al kunnen we het niet begrijpen, leer ons volgen zonder vraag achter u aan te komen door bezaaide en onbezaaide wegen. Heren, wij vragen u ook voor mensen die honger hebben, honger, kinderen die geen eten kregen vandaag of geen eten was er voor die kinderen, dat is heel wat. We bidden u, wil de hulpverlening daartoe nog zegenen, geeft dat wij ook met de verre naaste meeleven in woord en in daad, en dat is dan ook gebed. Heere, schenk dat. We bidden u voor de kerkelijke jeugd ook op Urk en de totale jeugd op Urk. Heere, geef u dat wij niet genoeg hebben aan het zondagse sfeertje, aan de psalmen. Want het kan zijn, en het gebeurt ook, dat jongeren wel meezingen, maar door de week er totaal niets mee hebben. Die heb je toch? Ach, laten we dat betreft toch niet gaan schakelen. Dat zijn de schakelaars. Maar laat ons werkelijk vanuit de geest ook die innerlijke overtuiging hebben dat we onze treden dienen te zetten in het spoor van u, opdat onze voet niet uit zou glijden. En leer dan al die jongeren voor struikelen te bevrijden en ga hen met uw heilig voort. En geldt dat dan niet voor ouderen, zeg je misschien als jongeren? Jawel. Ook dan geldt het. Want dan kom je erachter dat je heus niet beter bent geworden na zoveel jaar. Misschien al zoveel jaar op de weg, zoals dat genoemd wordt. Maar dan moet je telkens nog weer leren dat je met de verkeerde been wel eens uit bed stapt. Heren, bekeer dagelijks uit enkel genade om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. We bidden voor uw volk Israël, heren. Het is heel ingewikkeld genoeg, complex. Het politieke spel, politieke werkelijkheid en de hardheid van het politieke leven. Maar wil ook daar, in dat kruidvat van het Midden-Oosten, nog uw heil doen zien. Hoe? Dat is aan u. Dat kunnen wij niet bepalen, weten we ook niet. Maar onze ogen zijn op u, heren. Onze ogen zijn op u. En geef ook dat het evangelisatiewerk mag doorgaan. Dat we ook zelf zo'n hart hebben voor de buitenkerkelijke. Dat we nooit ons verheffen boven hen. En dat we een boodschap hebben. En geef ook dan op de juiste toonhoogte te spreken. Met invoelend vermogen, maar wel naar de schrift. En dat vergt nogal wat. Zodat het gebed nooit achterwege kan blijven. Laat dat ons sieren. Een ootmoedige christen zijn. In woord en in daad. Heer, wil deze kerkdienst zegenen. Uit genade nogmaals. En zie niet op ons wat wij zijn, want wij zijn het niet. En wij maken het ook niet. Maar nogmaals, onze ogen zijn op u. En als we verwachting hebben, en dat is nodig, dan is het alleen van u. Ik blijf, wij blijven de Heere verwachten. Hoe lang het ook duurt, er zal uitkomst komen wanneer we pleitend worstelen aan de troon van uw genade. Heren, uw woord is betrouwbaar, u bent betrouwbaar. U kunt niet liegen. U kunt niet liegen. Als u zegt, ik wil u heil bereiden, u in een vesting leiden, dan is dat geen leugen. Daarom, alle wankelmoedigen, wie er ook zijn vanavond, wees ze genadig. Wees ze genadig om Jezus wil. En vergeef al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 63, ja, dat is de toestand toch wel van Maria Magdalena. Ze is erbij, 's morgens vroeg al, bij het krieken, bij het ontluiken van de dageraad. En ze verlangt naar de Heere. En wellicht is dat ook voor u, voor jou het geval. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Dat was voorheen voor haar. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? En wat is er dan aan de hand? Ja, dan ga je vragen. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. En het derde vers, dan zien we ook de goddelijke deugden oprijzen. En die worden ook geprezen. Uw deugden, al mijn leven, heel mijn leven lang prijzen. En in uw naam mijn zang doen rijzen. Deze versen zingen we met mond en hopelijk ook met hart. 63, 1, 2 en 3. En de Heere zegen uw gaven. Ik neem aan dat er nog gecollecteerd wordt. Ik weet het niet exact, maar misschien straks. Maar in ieder geval hartelijk aanbevolen. gemeente, na het amen van de prediking zingen psalm 30, vers 1 en 8. Ik zal mijn hart met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En uw eer, terwijl gij mij bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En het achtste, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 1 en 8 van psalm 30. Geliefde gemeente, de Heer Jezus houdt met ieder kind van God ook een aparte weg. Ook na Pasen blijkt dat, als je nou Petrus naast Maria Magdalena zet wat verdriet betreft, wat ellende betreft, dan zou je zeggen ze staan ongeveer op één lijn. Ik zeg het voorzichtig natuurlijk. Toch krijgt Petrus niet het eerste bezoek. Ja, en dat heeft te maken met de behoefte aan de Heer Jezus Christus. Maria Magdalena kan haar zaligmaker niet missen. Zo verschijnt hij dan ook als eerste aan haar. Want hij weet haar bittere droefheid. En hij weet ook dat ze heddelijke zorg nodig heeft. En hij openbaart zich daarom ook als een liefdevol heiland, als een liefdevolle Heere. De opgestane Christus verschijnt aan Maria Magdalena. De opgestane Christus verschijnt aan Maria Magdalena. Onder een drietal gedachten gaan we dat bezien. Hij weet van haar bittere droefheid. Hij geeft heddelijke zorg. En ten derde, hij openbaart zichzelf liefdevol. En dat doet hij dus door het noemen van haar naam. De opgestane Christus verschijnt aan Maria Magdalena. Hij weet van haar bittere droefheid. Hij geeft heddelijke zorg. En hij openbaart zichzelf liefdevol. Dat is dus een hoge onderscheiding voor Maria Magdalena, vergeleken bij bijvoorbeeld de discipelen, en zojuist noemde ik u al Simon Petrus. Deze vrouw zou bezweken zijn. Ja, Psalm 30 zegt dat ook, hè? Bezweken in haar verdriet. Zij kan hem niet missen. Dan moet u ook wel even weten met mij de voorgeschiedenis, die ik kort even verhaal. Zij was door 7 duivelen bezeten. Het is wat, hè? 7 duivelen bezeten. Zij had dus geen enkele sturing over haar eigen psyche. Dat was haar toestand zoals de Heer Jezus haar heeft aangetroffen. En hij heeft ze daarvan verlost. Als je het over de almacht van de Heer hebt, dan blijkt dat hier toch ook heel duidelijk. Nu, toen heeft ze hem leren kennen. Ze heeft een hartelijke band aan hem gekregen. En ze heeft met andere vrouwen ook een soort kring gevormd rondom de Heer Jezus. Overigens is het niet vreemd. Dat gebeurde in het Oostermeer. Het kan natuurlijk vandaag verdacht zijn als je als predikant, ik stel maar even een voorbeeld, een aantal vrouwen om je heen hebt steeds. Dat lijkt me niet het goede. Maar dat was toen niet erg. Dat was ook wel normaal. Dus zij gaf ook waarschijnlijk ook van haar inkomsten, en met liefde gaf ze ook aan deze Heere Jezus Christus. Maar nu, ze heeft haar eerste liefde beleefd, en dan bedoel ik niet alleen maar de eerste ritselingen van het geestelijke leven. Als je het over eerste liefde hebt, dan is het ook de doorbraak, namelijk hij is de mijne, ik ben de zijne. Vergeving van zonde mag je dan in delen en proeven en smaken dat de Heere goed is. En dan is de wereld te klein. Echt. Ja, dat is nu voorbij. Want zij heeft ook bij het kruis gestaan en ze heeft zelfs de graflegging meegemaakt. En ze weet ook exact, hier lag hij. Daar zijn hoofd, Daar zijn voeten, voeteinde en aan het hoofdeinde. Ze heeft dat in zich opgenomen. Ja. Maar nu is het allemaal vastgelopen. Wat nu? Zij is in de vroege morgen naar het graf gegaan. Ze zoekt daar een dode Heere Jezus Christus. Zo komt ze dus bij het graf. En ze weent. Dat zijn geen krokodillentranen. Dat zijn, mag ik het zo even zeggen met een wat dierbare taal, zielentranen. Als ze dan weende, bukte zij in het graf. Zij heeft ook, want vers 1 zegt dat, bij het graf dus gestaan. En ze heeft daar met vragen gestaan. En ze is toen naar de discipelen gesneld. Ze liep. Dat is een bepaalde snelheid geweest. En ze kwam tot Simon Petrus en de andere discipel welke Jezus lief had, dus Johannes. En zei tot hen, ze hebben de Heere weggenomen. Heere. De Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar hij hem gelegd heeft. Met die vraag en met die nood is ze dus naar de discipelen teruggegaan. Ja, en dan staat er die geschiedenis tussen van Johannes en Petrus die ik nu dus oversla. En die discipelen gaan weer terug en Maria Magdalena blijft bij dat graf staan. Blijft bij dat graf. Standvastigheid. Liefde is sterker dan de dood. Zegt Hooglied. Vele wateren zouden die niet kunnen uitblussen. Dat bestaat niet. Dat is zo vast. Het geloof is wankel. De hoop is vergaan. Maar de liefde is er zeker wel. Als je dan vers 11 en 12 en 13 leest, dan zie je dus dat er een stuk onkunde is bij deze Maria Magdalena, onkunde die vergezeld gaat van ongeloof. Ja, waarom zeg ik ongeloof? Omdat ze de woorden Gods die gesproken zijn door de Heer Jezus niet goed ter harte heeft genomen, niet opgezogen heeft, niet ingedronken heeft. Ze wordt door de feiten nu als het ware achterhaald en zegt, kan niet. Als je de omstandigheden als punt 1 zet, krijg je dat toch? En zo kan het gaan. Kijk er maar niet laag op neer. Ze begreep de belofte van de opstanding niet. Gemeente, dat kan dus zijn dat je jarenlang in de kerk zat, dat je het geestelijk niet verstaat. Geestelijk niet verstaat. Ze leeft niet op dat punt bij het volle woord van God. U wel? Jij, ik, de vraag stellen vraagt om een antwoord, niet waar? Maar een hele mooie geestelijke trek is, ze blijft zoeken. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nou, zover was het bij haar nog niet. Maar wel is waar, is het geen vruchteloos zoeken. Nee, geen vruchteloos zoeken. Al zoekt ze het op de verkeerde plaats, want de Heer Jezus heeft gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan. En dan ziet ze dus engelen en zag 2 engelen in witte klederen zitten, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten. En nogmaals, ze weten heel goed waar de Heer Jezus zo gelegen heeft, zijn lichaam dus, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Schrik ze van die engelen? Lees je niet. En u weet, en jij weet dat ook best, dat er zo vaak door de engelen wordt gezegd, vrees niet. Hier is dat niet nodig. Laat dat even tot u komen. Want ze is helemaal gefixeerd in haar verdriet op die dode Heer Jezus. En dat anderen is van minder, veel minder belang kennelijk. Die engelen hoeven dus niet te zeggen, vrees niet. Want de liefde De verliefde drijft de vrees uit, zegt Johannes in zijn eerste brief. Toch? Nou, dat is inderdaad van toepassing op Maria Magdalena. Engelen, boodschappers van goede tijding gezonden, ze verstaat niet dat dat een troost is. Dat de Heer Jezus engelen stuurt. Van Gods wegen. En ze doorziet dat niet, gemeente. Dat kan, hè, dat je het dan toch niet doorziet. Ik zei, onkunde en ongeloof gaan hier toch samen? Ja, engelen die een goede tijding brengen, die gaan nu vragen stellen. Zij zeggen dus niet tegen haar, hoor eens, hij is er niet, hij is opgestaan. Dat zeggen ze niet. Het is ook altijd goed om te kijken wat er nou niet staat. Probeer de geschiedenis te lezen alsof je voor het eerst leest. Dat is voor de predikant natuurlijk heel belangrijk, dat hij zijn bril goed schoon heeft, geestelijk en lichaam, letterlijk en figuurlijk, maar dat moet ook, wat staat daar nou niet en wat staat er nou wel? Nou, er staat niet, vrees niet, en er staat ook niet, hij is opgestaan, want daar zou zij niet genoeg aan hebben. Ze heeft aan die engelen niet genoeg, ze heeft aan die engelen niet genoeg. Geef mij Jezus of ik sterf. Dat is het. Gemeente, als Christus gemis, misschien moet je die inlijsten, als Christus gemis gepaard gaat met groot verdriet, als Christus gemis, want het is Christus gemis, hè? We hebben het hier niet over Gods gemis, dat is het natuurlijk ook. Dit is Christus gemis. Weet u ervan? Van de gaande en komende Jezus, dat is een verschil, hè? Een gaande Jezus of een komende Jezus. Daar weet het volk des Heren toch van? Dat Christus gemis wat gepaard gaat met treuren, diepe verdroefheid, dat brengt vertroosting. Dat zal niet lang duren, gemeente, want de Heren weet wat ze nodig heeft. Christus gemis hoort. Christus gemis. Wat met grote droefheid gepaard gaat. Zal zeker opgelost worden. En wellicht spoedig. Naar Gods welbehagen. Dat is wat spoedig ook inderdaad zal gebeuren. Ze heeft ook een verdiept gemis. Een verdiept gemis, ze heeft natuurlijk de Heer Jezus gemist, nietwaar, in haar eerste liefde. Ze heeft toen hem leren kennen. Er is ook een aantal jaren contact, stel je dat voor, met de Heer Jezus geweest. Ze heeft heel veel dingen met de Heer Jezus gedeeld. Er was dus gemeenschap met Christus, geloofsgemeenschap, maar ook liefdesgemeenschap. En dat is nu afgebroken. Stort toch de hele wereld in. Laten we eerlijk wezen. Nou, en dat maakt dat ze onvatbaar is voor troost, althans vanuit de engelen en vanuit de mensen. Het moet echt door de Heer Jezus zelf worden opgelost, als ik het zo even mag zeggen. Ze krijgt wel een vriendelijke berisping. 13, vrouw, wat weent gij? Ze zei tot hen, tot die twee engelen dus, omdat zij mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Dat is wat ze als antwoord geeft. Ziet u? Mijn. Ja, dat valt wel op. Omdat ze mijn heren. Curios. Hij bepaalt hoe mijn leven gaat, hij is de eigenaar van mijn leven. He, zondag 1, vraag en antwoord 1 van de zondag. U kent dat wel van de Heilige bij de catechismus. Dat is hier dat diepe mijn Heere innige liefde. Ik zei, de tijd van de eerste liefde ligt achter haar. Jezus is voor haar gevoel weg. Maar Jezus weet van haar nood. En hij zal zich opnieuw openbaren. Hoe doet hij dat? Nou, dat zal zo blijken. Op een verrassende, wonderlijke manier. De vraag waarmee we de eerste gedachte wat af gaan sluiten is, in de toepassende zin dan, kun jij Christus missen? Daar gaat het nou even om. Of heb je me nog nooit nodig gehad? Dat is nog veel erger, toch? Zoek je hem echt. Als je waardevolle dingen kwijt bent, zoek je. Voor een euro ga je niet meer op je knieën liggen. Ik weet nog dat ik vroeger voor mijn broer, mijn oudste broer dan, die was een fietssleuteltje kwijt, heb ik een veld op mijn knieën heb ik afgestroopt om dat sleuteltje te vinden. We hadden geen geld bijna, mijn ouders, en ik vond het. Nou, ik denk niet meer dat we het nu zouden doen, toch? Voor een fietssleuteltje. Wel, nee, dat doe je niet. Nou, als je waardevolle dingen kwijt bent, zoek je. En daarom, als Christus van waarde is, dan vraag ik maar, dan zoek je hem ook in al mijn zielsverdriet. Zoek ik hem. Nou, de vraag moet u wel, en jij ook, beantwoorden vanavond. Voor Gods heilig aangezicht. Bent u hem kwijt? Staat u bij het lege graf? Ik bedoel in beeldtaal. Heb je niets meer over? Zoek je het daar, waar hij dus niet is? Want je zoekt dan een dode Jezus. Het is een verkeerd zoeken, jawel. Maar het is wel een aanhoudend zoeken. Dus je kan het op de verkeerde plaats zoeken. Maar hier blijkt wel een aanhoudend zoeken. En dat is een mooie geestelijke trek. En zo zal de Heere Jezus op zijn tijd en wijze dit verloren schaap opzoeken. In zijn herderlijke zorg. Hij komt nabij, ziet u. Hij komt op Maria Magdalena af. Dat is de tweede gedachte, toch? Zijn herderlijke zorg. In grote lijnen kun je zeggen, dat eerst even nu, hij heeft er een bepaalde methode. Een bepaalde methode voor, namelijk, ze komt eerst bij het lege graf. Ze krijgt eerst te maken met de engelen. Dan denkt ze, dit is een sympathieke tuinder, hovenier, hoe je hem noemen wil, hovenier. En dan openbaart hij zich. Je zou dus zeggen, stapsgewijs openbaart zich de Heer Jezus. Niet in één keer. Misschien, ik weet het niet helemaal, want wie zal Gods woord helemaal kunnen doorgronden. Maar dit zou misschien anders een te grote schrikreactie gegeven hebben. Hij doet het geleidelijk aan. Nou, dat is hier de goddelijke, pedagogische, zou ik bijna zeggen, methode die de Heer Jezus hier hanteert. Vers 14, en als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Dus ze zegt eerst, wat weent gij? Zoek ze zij dat omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. Dat is waar ze dus op ingaat. En zij meent hier met een hele sympathieke hovenier te maken te hebben. Dus de Heer Jezus is dichtbij. In een onbekende gestaante voor haar. En ze vraagt, ja, moet je over nadenken. Ze vraagt aan de Heer Jezus, waar is die eigenlijk? Het lichaam dan wel te verstaan van de Heer Jezus. De Heer Jezus gaat haar dan ook aanspreken. Ze wist niet. De ogen waren ervoor dicht. En dat was met ongeloof gepaard, niet waar, zei ik al. Dat het Jezus was. Dat moet u dan wel even verstaan. Je kunt Jezus dus ver weg zoeken. Terwijl hij nabij is. Voelt u hem? Dat kan heel goed. Ze krijgt geen scherpe bestraffing overigens. Nee. De Heer Jezus behandelt haar liefdevol. Wel corrigerend. Maar hij slaat haar niet van zich af. Zij heeft zoveel verdriet, voelt u. En dat zou veel te hard aangekromen zijn. Hij vraagt ook, wien zoekt gij? Dus niet, wat weent gij alleen? Wien zoekt gij? Hij wil met die vragen, dat is ook in het onderwijs is dat ook van belang, hè? Ik heb ook in het onderwijs gezeten. Welke vragen stel je? Wat wil je loskrijgen bij je leerlingen? Nou, wat wil hij nu graag van haar weten? Wat hij wel weet, maar ze moet aan het praten zien te komen. Dat is een mooie, diepe gedachte. Zij moet zich openbaren als, wat zit er nou in jouw hart? Vertel me dat nou, is dat? Dus zo gaat hij, de Heer Jezus, dus in gesprek met haar. Nogmaals, geen scherpe bestraffing. En dan zie je dus wel een corrigering, jawel, van het ongeloof. En ik zei al, de vier zaken die natuurlijk alleen maar gelden voor Maria Magdalena. Nou, je moet niet zeggen, oh, dat is de vaste methode zoals de Heer Jezus altijd doet, want dat is helemaal niet zo. Want de Heer Jezus kijkt naar tijd en plaats en naar persoon. Thomas behandelt die anders. Vanmorgen heb je over Thomas gehoord. Dan bijvoorbeeld Petrus en Johannes, hoe dan ook. Dus het lege graf, vertroostende engelen, de hovenier en straks de verrezen heiland. Dat is het. Wien zoekt gij? Dat is toch een stap verder. Wie zoek je nou? Niet wat, maar wien zoek je? Stap voor stap, mooi hè? Herderlijk, vind je niet? Stap voor stap brengt hij haar tot dat woord straks van Rabboni. Ja. Het is in de regel, gemeente, in de regel een lange weg voor het kind van God om tot de volle doorbraak te komen van het heil in de Heer Jezus Christus. Jawel, het kan ook anders. Paulus aan de korte weg. Niet waar, Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus. Ook daar zit wel een zekere fasering in. Want als hij daar valt, door dat licht, weet u wel, dan wordt er op een gegeven moment gezegd, ga naar de straat genaamd de recht en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Daar zit ook iets in, ziet u wel? Maar waar is waar? In 3 dagen heeft hij toch een helder zicht gekregen op de Heer Jezus Christus. Dat is geen, niet de meest normale weg. Saulus is in zijn nek gegrepen, hè, zijn nekvel gegrepen. Hij is omgezet. Dat had hij ook nodig, want hij was dwars. En hij meende in zijn recht te staan. En hij was, een geweldige leerling van Gamaliel, noemt hij maar op. Zet je dat dus naast Maria Magdalena, dan zie je verschil in leiding. Nogmaals, vaak is het dus een lange weg voor het komen tot het volle heil en het geloof in de Heer Jezus Christus. De weg der genade begint ook niet met jubelen, maar met godsgemis en droefheid. Opdat je alle grond uit jezelf leert verliezen. En dan wil de weg der verlossing ontsloten worden. Dat is een ontsluiting. Zodat je het gaat zien. Hij voor mij. Ik voor u. Dat is een wonder. Dan is er vaak eerst een leegte. Zoals hier het lege graf. Lege graf moet je dan nog wel even tussen aanhalingstekens zetten, want er waren doeken. Dat moeten we ook nog even verdisconteren. Er waren wel doeken ordelijk neergelegd. Een lege graf, ja, maar het spreekt wel van God zijn van de Heer Jezus. Ordelijk opgerold. Ik weet niet hoe jij je pyjama hebt opgerold vanmorgen. Is hij opgerold? Oh, ligt het zomaar een beetje op je bed? Nou, bij Jezus ligt het netjes, geordend tot en met. Dus leeg graf, maar dan bedoel ik natuurlijk dat de Heer Jezus er niet meer in ligt. Ja, ze herkent dus Jezus niet. Ze ziet hem dus als de hovenier, de tuinman, zeg maar. Als we het even met alledaagse woorden van vandaag zouden zeggen. Ze is niet bekend dat dit Jezus is, terwijl ze hem wel kende. Ze ziet het dus niet. Heel duidelijk, ze ziet het niet. Maar ze moet het wel gaan zien. Maar komt dat uit haar? Dat gaat uit haar niet komen, gemeente. Ze heeft wel een strohalm nog. Even kijken, wat is die strohalm dan? Je kan dat hebben in je verdriet. Wat is die strohalm? Nou, zeg me nu toch waar je hem gelegd hebt. Ja. Ze is zo in de liefde, zo overmoedig dat ze denkt als zwakke vrouw. Dat is zwaar toch, een lichaam, een lijk dragen. Dat vertil je toch niet. Maar de liefde houdt daar kennelijk geen rekening mee. Dat is de laatste strohalm. Als ze dan die dode Jezus maar heeft. En de goede herder zal langs deze weg, langs deze pastorale, geestelijke les, haar ogen openen voor hemzelf. Terwijl er dus nogmaals geen herkenning is. Want ze wist niet, vers 14, dat het Jezus was. En ze kende hem toch, laten we wel zijn, als geen ander. Maar ze kende hem hier dus kennelijk, ze herkende hem niet. Zijn beeld stond in haar ziel gegrift. Jazeker, van die 3 jaar omgang met hem, zeg maar. Maar ze houdt rekening, anders gezegd, de beeldvorming bij haar is, ik heb een gestorven Jezus. Daar zit het op vast natuurlijk. Hij is gestorven, dus kan hij nooit daar voor me staan. Zo. Nou, zo kan je dus door je verdriet jezelf langer in het verdriet houden, voelt u? Omdat je niet leeft bij het spreken van de Heer Jezus. En dan zoek je hem naar Jezus die veraf is. Terwijl hij zo gewillig is en voor je staat. Ja, dat moet ze achteraf natuurlijk wel belijden. Achteraf moet je belijden toch, kent u het? Hij is veel gewilliger dan ik ooit gedacht had, toch? Want er zijn mensen, dat is niet goed. Ik wil wel, maar de Heere wil niet. Als de Heere nou maar eens een keer wil, hou op zeg. Kent u uzelf dan niet? Zo zit het echt niet in elkaar. Nee. Want de Heer Jezus zegt dat tegen die discipelen, of tegen die fariseeërs, gij wil tot mij niet komen. Ziet u wel? Achteraf zien we dat we blind waren voor de gewilligheid van de Heer Jezus. En ik meende dat hij ver weg was. Maar hij komt in liefde tot haar. Blind voor Jezus die dichtbij is, gemeente. Blind voor Jezus. Bent u ook blind voor Jezus? Kan dat dan? Kunt u dat ook vanuit de schrift toelichten? Wat denkt u van Romeinen 10? Als je daar eens over denkt, hè? Als daar gezegd wordt in vers 6 tot en met 8, dat er mensen zijn die denken dat ze de afgrond moeten neerdalen en zeeën zo denken ze moeten oversteken en verre reizen moeten maken om hem te ontmoeten. Maar wat zegt de schrift? Nabij u is het woord. Nabij u. Hij komt namelijk, ik heb bij de catechisatie wel eens mijn jasje uitgedaan. Jongelui, kijk even, ik zet hem even hier neer. Want in beeldtaal spreken is soms wel goed voor de jongelui. Kijk, de Heer Jezus doet nou het jasje aan. Dat is dit. Dit is het jasje. Dit is de jas van de Heer Jezus. En zo komt hij nou tot jullie. Ja? En dat is, gemeente, wat er gebeurt nu. De Heer Jezus komt in de jas, met eerbied gesproken, in het gewaad van de schrift. Tot u. En dan zei ik al, Jezus begon met vragen te stellen. Zonder bestraffing. En hij zoekt De oorzaak van haar verdriet, dat is de manier van mijn, dat is de bedoeling. Wil je mensen troosten, niet te snel met teksten komen. En dat is ook voor dominees natuurlijk goed. Een ouderling als hij op bezoek komt, best lastig. Probeer eerst te kijken, waar zit het nou? Wat is nou precies de crux, de knoop waar iemand mee zit? Dus wil je vertroosten, dan zul je toch eerst dat verdriet moeten peilen. Maar maak dan ook, als die vragen stelt, want de Heer doet dat, ook in zijn woord, hem je nood bekend. Spreek je verdriet uit. Zeg mij, ja, waar je hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen, ja. Dat moet je dan maar even horen. Dat is haar liefde. Maar ze is blind voor de persoon van de Heer Jezus Christus. En ondanks die uitnodigende vragen, het waren toch uitnodigende vragen, vindt u niet, is er geen herkenning. Maar wat wel blijkt hieruit, dat ze de Heer Jezus hartelijk lief heeft. Dat moet je wel goed zien. Zelfoverschatting. Want hoe zou een vrouw, een zwakke vrouw, dat lichaam wegdragen naar een veilige plaats ook nog? Dat gaat niet lukken. Maar de liefde is wel zuiver. Dus wat is er aan de hand? Liefde is zuiver. Hoop is vergaan. De hoop is vergaan. En het geloof heeft enorm veel knopen. Verward is het. Ja. Zo kan ik het zeggen. Hij heeft niet geleefd, u wel? Bij en ten derde dagen zal ik weer opstaan. Dat is weggezakt. En daarom ongeloof. Maar de liefde is gebleven. En de liefde trekt. Echt hoor. De liefde zoekt altijd toch de ander. En de duivel, gemeente, hoort ook dit. De duivel kan de liefde uit uw hart niet wegnemen. Nee. De duivel kan dat niet. Die kan de liefde uit het hart van een, iemand die de Heere vreest niet wegnemen. Gelukkig maar, vindt u niet? De liefde is gebleven. Niets kan ons scheiden, zegt Paulus later, van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heere. De liefde was gebleven. Drie slag. Hoop. Geloof. En liefde. De hoop vergaan, ik herhaal nog even, geloof verward, maar de liefde is gebleven. En dat is de liefde die God in haar hart heeft uitgestort. Die is door de Heilige Geest uitgestort. Kent u het? De vroegere troost kwijt, en toch blijft ze de Heer Jezus Christus lief hebben. Ja, als een magneet. Wordt ze tot hem getrokken. Je kent nog een magneet, hè? Leg maar wat neer. Spijkers of zo. En je brengt die magneet naar die spijkers. En dan weet je wat er gebeurt. Klikt. Nou, dat is de magneet. En daar wordt ze naartoe getrokken. En de Heilige Geest, zal ik maar zeggen, in de rug. Naar hem. Zo zal de openbaring straks plaatsvinden. Gemeente. Zo is het dus gegaan. De goede herder doet het geleidelijk aan langs de weg die zojuist is getekend, opdat haar ogen mogen opengaan. Goed, de derde gedachte. Hij openbaart zich. Dat moment zal een keer plaatsvinden. Het openbaart zich in het noemen van haar naam. Ja. Wat doet Jezus? Hij spreekt slechts één woord. Hij zegt niet, laat even kijken wat het nou wel had kunnen zeggen. Ik, Maria, ik ben Jezus. Ik ben de Heer. Ik ben de Meester. Nee, dat zegt hij niet. Dat moet je goed zien, dat zegt hij niet. Hij opent haar ogen, haar hart en ogen, een enkel woord waarin de liefde van hem zo te proeven is. Want hoe vaak heeft hij dat niet gezegd, Maria? En daar kan er maar één zo zeggen, want de schapen kennen de stem van de herder, toch? Hoort u de stem van de herder? Maria, wordt u aangesproken? U hoeft niet Maria te heten, je mag een andere naam hebben. Maar de stem van de Jezus wordt gehoord. En dat zal haar hart helemaal innemen. De duisternis zal wijken, de macht van de boze zal wegstaan. Op die manier zal hij haar uit de ellende halen. Want die stem kent ze uit duizenden. Dit is een stem van mijn liefste. Hooglied, mooi hè. Dit is een stem van mijn liefste. Nou, dat is het. En dat zegt hij met die ene naam. Wat is dit een wijsheid? Probeer daar eens over na te denken. Dat de Heer Jezus dat zo doet met die ene naam. Eén woord kan genoeg zijn voor de preek, hè? En dan ook nog in het Aramees. In de omgangstaal van die dag, van die dagen. Daar zit de liefde, de tederheid. U spreekt Urks. Daarnet zeiden de broeders nog, kunt u het volgen? Snap je? Want zo, ja, ik ken natuurlijk wel wat Urkse woorden. Tuurlijk wel. Ik heb hier ook wel gelopen. Ook wel een poosje pastoraat gegaan en zo. En ook wel bezoeken gedaan. Maar ik ben natuurlijk geen Urker. Is zoals jullie zeggen een vreemde. Nog? Nou ja, dat. Maar zij weet heel goed dat Aramees kent ze in dit woord. Maria klinkt de liefde, de teerheid, ontferming door. Een moeder zegt, spreekt tegen haar kind. En die moeder zegt, Ria. Nou ja, of wat ook maar. Of Anouk. Weet hij. Echt, dit is mijn mem. Zoals in Friesland zeggen, dit is mijn mem. Dit is mijn moeder, dat kan niet anders. Ik hoor het aan haar stem. Nou, liefdevolle stem van de Heer Jezus. Ik kan het niet genoeg uitschilderen, dat moet ik zeggen. Ik ben daar niet toe bekwaam. Wie wel? Ik weet het, niemand denk ik. De liefdevolle stem van de Heer Jezus. Dat gebeurt dan, er gebeurt dit. De schellen vallen van de ogen af. En plotseling ziet ze het. Dit is haar meester. Rabboni. Ja, je hebt niet veel woorden nodig. Rabboni, mijn, meester mijn, hè. Meester mijn. Mijn meester. Een minuut daarvoor nog duisternis. Licht. Stralend licht. Jezus is er. Zijn tijd, gemeente, hoor, is de beste tijd. Ja, ja. Hij laat zijn liefde zien, zijn heerlijkheid, zijn openbaring. En hij laat zijn kracht zien van zijn bloed en de gewilligheid om de zondaren te ontvangen. De persoon. Vandaag ook tijdens de prediking, laat dit zien. Ik wil u heil bereiden, u in een vesting leiden. Hoor, de meester is daar en hij roept u. Eén woord uit Jezus' mond, gemeente, kan je hele wereld veranderen. Verbreek de banden en het licht gaat op in de duisternis. En ze roept in aanbidding, Rabboni. Ja, mijn Heere en mijn God. Ja, dat hebben we vanmorgen gehoord, toch? Mijn Heere en mijn God. Rabboni, dat zijn wel dingen waar je nog eens over na moet denken. De tijd moet ik wel even in de gaten houden natuurlijk. Maar dat is wel wat. De Heilige Geest paart zich aan dat woord, gemeente. De belofte Gods wordt in die naam omhelst. Want ze heeft hier de Heer Jezus mee terug. Ja. Die titel heeft tweeërlei betekenis. Dat moet nog wel uitgelegd worden, toch? Rabboni, je noemde iemand een rabbi die een geleerde rabbi was. Dus dat was in eer en aanzien was zoals Gamaliel. Dat was een rabbi. Waar men hoogschatting voor had. Toch? Want die had kennis van de leer. En dat was ook misschien wel een man van onbesproken leven. Nou, als ze zegt rabbi, dan zegt ze daarmee, u schat ik hoog. U heb ik hoog staan. Ik heb eerbied voor u. Curios, heren, had ze al gezegd, mijn heren, meester, u bent mijn eigenaar. Twee dagen dus. Onderwijs mij, om het kort te zeggen, onderwijs mij en leer mij aan uw hand te gaan. Dan dwaal ik niet. De donkere nachtgemeente van het leven van haar is veranderd in een blijderij, hè, Psalm 30. Gij hebt mijn weesklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Grote vreugde op Pasen. Het loopt uit inderdaad op de hoogste vreugde. Ze heeft goed zicht gekregen op de Heer Jezus. U ook? Want dat is wat, als je dat mag hebben hoor. Zo goed, zo zoet. Ja, dat is niet altijd aanwezig. Ik zei al, het is een gaande en komende Jezus, hè, hoor. Maar het is een zalig genieten, een zalige ervaring. Als je op een smekend verzoek, je hebt verkeerd gezocht, jawel, maar wel aanhoudend gezocht. Als je nu zegt, dan heb ik wel heel nodig uw onderwijs. Ik heb nu goed in de gaten dat ik uw onderwijs nodig heb. U ook? Blijf mij onderwijzen, Rabboni, blijf mij onderwijzen. Wees mijn leermeester. Zo eenvoudig ligt dat allemaal in dat woord. Uitroep van zuiverste liefde en hartelijke genegenheid tot Heer Jezus is ook gelijkertijd een bewijs van gehoorzaamheid. Dus uitroep van zuiverste liefde, hartelijke genegenheid, dus het komt uit haar hart, en een bewijs van ik volg u. Gehoorzaamheid. Zo gaat het. En als er nou iemand zegt vandaag, vanavond inmiddels bijna, als iemand nu zegt, ik heb nog nooit de stem van de Heer Jezus gehoord, ik ben nog nooit bij mijn naam genoemd. Ja, dat kan je zeggen, hè? Die ouderling, een kerkwerver waar ik ook gediend heb, die zei wel eens, was er nog een woordje voor je bij? Is er nog een woordje voor je bij? Ja, dan bedoelde hij natuurlijk dat je ergens dan geestelijk wat aan had. En wij kennen elkaar, we zijn ook wel echt vrienden van elkaar, ook nu nog wel. We zeggen, ja, maar ik zeg, dat is natuurlijk wel een beetje te smal wat je nu zegt. Want er is altijd een woord voor iemand bij. Als de oren maar openstaan, het hart ontsloten wordt. Maar ik begreep natuurlijk wel wat hij bedoelde. Maar als iemand nou zegt, ik ben nooit bij mijn naam genoemd, dan zeg ik, kijk eens goed. Daar is je naam al genoemd. De naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Die drie enige God heeft zich verbonden aan jouw naam, toch? En daar heeft hij het beloofd. Ik zal je uit de duisternis trekken. Bij de zonde wil ik je wegleiden. Wegroepen en wegleiden. Dus Gods spreken is een scheppend spreken. Ik heb u bij mijn naam genoemd. Geroepen, gij zijt mijn. Daar staat wel, ik heb het wel eens gezien op zo'n doopvond staan. De doopvond is het eigenlijk in het Nederlands. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Ja, dat moet toegepast worden, zeg ik. Akkoord. Maar het is wel zo dat die naam al geroepen is voor je het ooit kon weten. Dus luister zo naar de verkondiging. En zeg niet, ik zit maar te wachten tot mijn naam eens een keer wordt genoemd. Het is al lang genoemd. En ten diepste word jij, Leontine, Klaas, Fokken, hoe je ook heten mag, ook nu, echt, oh dat ongeloof, houd de ogen en oren dicht, ogen dicht en oren ook dicht, bid dat je het eens mag zien en dat je mag horen, hoor, en uw ziel zal leven, opdat je uit je doodslaap wordt weggeroepen, ja, uit je doodslaap, dat is het appel vanavond. Hoor naar mijn stem. Neem mijn woorden ter oren. Ik wil u vasthouden. Echt. Laat mij u onderwijzen. Zondig niet door. Stop daarmee. Ga achter mij aan. Ja. Opdat je je oude, zondige leven leert opgeven. Voor deze koning. Voor deze Heer Jezus. Hij laat vanavond zijn liefdeshart zien, gemeente. Hij wil de banden van je ongeloof en je onkunde verbreken. Het bewijs is geleverd. U hoorde zijn stem, zegt iemand, en ik volgde hem. Ja, door diepte, door moeite heen, ja. En ik moet het inderdaad beleiden. Ik hoor het mensen als het ware zeggen, ik heb een onderwijs nodig. Ik kan de kerkdienst niet missen. Ik kan dat woord niet missen. Of schoon ik alles mis, zal dat alleen mijn hart en zinnen strelen. De goede herder wil onderwijs geven. Leef bij zijn spreken. Leef bij zijn spreken. Ik leef. En gij zult leven. En dan mag de trouwjurk aan. Begrijpt u op een gegeven moment? En dan zit op die trouwjurk een bloed. Daar moet geen spatje op, zegt iemand. Die hele trouwjurk moet mooi blijven. Dat lukt je trouwens ook niet, hè? Zo'n dag toch? Met zo'n lange sleep. Daar zit het bloed van het Jezus dan op. En dan hoor ik zijn stem. En ik spreek in verrukking. Rabboni. En ik klem me vast aan zijn woord. En ik mag vragen, Heer, wil mij leiden waar u ook heen gaat. Laat ik u volgen. En laat ik zien op die grote overwinnaar die de dood overwonnen heeft. Ik leef. En gij zult leven. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb de dood in de dood gedood. Ik ben de levende. Gemeente, als hij daarvan leeft, uit die opzoekende liefde, dan is het waar dat hij ook vandaag dezelfde is gebleven. Ja. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzeg hem zijn vermogen niet. En dan hoeft hij maar één woord te spreken. Maria. En wat voor naam u ook heeft. Gelooft u dat? Amen. Ons danken. Heren, wij danken u voor alles wat u gaf. Wat een pastorale, herderlijke leiding. Het gevaar bestaat dat we veel meer op Maria Magdalena letten dan op u. Maar wat bent u wijs. Wat bent u wijs dat u zo op haar afkomt, stapje voor stapje. Dat u ook rekening houdt met haar geestelijk incasseringsvermogen. Wat een wonder, Heren. Wat een wonder. Zo kent u ook ieder hier wel. Hoe we erin staan, hoe het met ons is, geestelijk al dan niet. Heren, geef dat we ons toch wenden tot u. De almachtige God die ook ons lokt. Die ook vanavond weer lokt en zegt, wat bekeert er nou aan? Wat is er nou aan de hand? En wie zoekt u eigenlijk? Heren, geef dat we antwoorden mogen geven. Ter zake. Ter zake vanuit uw woord. En dat we ook leren u te volgen en te smeken om uw onderwijs. Want anders verdwalen we. Jazeker. Maar als we in het rechte spoor willen gaan, hebben we uw woord zo nodig. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heb dank voor de ondersteuning, Heren, en voor de aandachtige hoor. Dank daarvoor. Geef dat het ook mee mag gaan. Dat het ook in de binnenkamer voor u neer wordt gelegd. En misschien zei er iemand wel, dit is ook voor mij, ik ben een soort Maria Magdalena. Wel, dan weet je ook wat je te doen staat. Om dan te smeken, om ook die doorbraak te mogen ontvangen. En de jubel in je hart te mogen hebben. En te mogen uiten, ook naar anderen. Hij voor mij, hij heeft me weer opgezocht. Dat kan dan toch gezegd worden. En dat zal dan niet zo gezegd worden dat het je niets raakt. Maar dat het werkelijk een vreugdevolle uitroep is. Hij de mijne, ik de zijne. Vergeef alle zonden, Heer, in het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat het over die bloedspatten. Ja, die bruidskerk wordt als het ware door dat bloed getrokken. En zal eeuwig zingen. Als ze daar zien, het lam, staande als geslacht. Uw naam, zij alle lof en eer. Uw naam, zij tot in eeuwigheid geprezen. En geef alles wat we nodig hebben. Onthoud ons. Alles wat we missen moeten. En vergeef al onze zonden. Vergeef ze in het bloed van het lam. Amen. Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijds gewricht. Ja, zo stond het er wel voor, toch? Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, ondersteund. Dies daarom zal ik voor Gods ogen, hè? Zie je wel? Dat is een tere verhouding. Steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. 116 vers 5. ontvangt biddend de zegen van de Heere. Ga heen in vrede naar uw huis. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.
Wel op vast, dat hebben we.